Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen samen zingen van Psalm 107 en daarvan de versen 20 en 22. 20 en 22 van Psalm 107. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27. En wij lezen de versen 11 tot en met 26. Matteüs 27 vanaf vers 11 tot en met vers 26. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: u bent de koning van de Joden. Jezus zei tegen hem: u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: Wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden Barabbas. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los. Maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Matthäus 27, de versen 20 tot en met 24. De versen 20 tot en met 24 die wij nogmaals lezen. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden Barabbas. Pilatus zei tegen hem, wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden allen tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heer, op deze tweede Lijdenszondag brengt u ons samen als uw gemeente. En willen wij stilstaan bij uw bitter lijden en sterven. Hoe indrukwekkend klonk het gezang waarin gezongen werd over wat u deed om ons van de dood en het oordeel te redden. Hij het oordeel, omdat wij vrijgesproken zouden worden. Hij droeg de zonde, opdat wij bekleed zouden worden met heerlijkheid en eer. Een onbegrijpelijk wonder van uw genade. En Heere, nu komen wij u bidden. Of dat daadwerkelijk voor ons een wonder mag zijn. Hebben we weet van ons zondaar zijn. En hebben we weet van het geloof in hem, die als het lam van God de zonden van de wereld heeft weggenomen. Dat we mogen weten, Heer, dat we gereinigd werden door het bloed des kruises. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Wij horen vanmiddag van een keuze, Barabbas of Jezus. En allen kozen voor Barabbas. Wat een werkelijkheid. Overpriesters, ouderlingen en de hele schaar. Laat Barabbas los. Maar wat moet ik dan met Jezus doen? Laat hem gekruisigd worden. Heren, wat een realiteit. En dat alles was naar de bepaalde raad en voorkennis van u, o hemelse Vader. En Heere Jezus, u hebt uzelf daartoe overgegeven. Uw ziel gegeven. Uw bloed gegeven. Tot een rantsoen voor velen. En geef ons u alles wat nodig is, Heere. Om dat evangelie te omhelzen. Door het geloof. En daartoe hebben wij de hulp van uw Heilige Geest onmisbaar nodig. Zowel in het spreken als in het luisteren. Dat de woorden in ons hart een plaats zullen krijgen. Voor het eerst of opnieuw. Dat de woorden ontvangen mogen worden voor wat ze waarlijk zijn. Het woord van God. Als een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dat niets dat in de weg zal staan, Heer. Staan we veelal onszelf niet in de weg in dat alles. Maar nu meegenomen te worden door de kracht van woord en geest. Opdat ons oog gevestigd zal worden op hem. Die alles, maar dan ook alles heeft volbracht. Tot wie zullen wij dan anders heen gaan? Heere, zegen ons zoals we hier mogen zijn. En met elkaar verbonden. Geef ons een gezegende dienst. Tot eer van uw grote naam. En tot zegen van ons persoonlijk hart en leven. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, bij het voorspel van de psalm die we nu gaan zingen, mogen de jongens en meisjes van groep 1 en 2 naar de Bijbelklas. En wij gaan nu samen zingen van psalm 34. En daarvan vers 1, ik loof de Heer mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Het tweede vers komt, maakt God met mij groot, verbreid verhoogd met hart en stem, de nooit volprezen naam van hem. En tenslotte zingen we ook het 11e vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. De versen 1, 2 en 11 van Psalm 34. Gemeente, eindelijk is het zover. Na 3 jaar gepoogd te hebben om Jezus te doden, heeft nu Judas, een van de eigen discipelen van Jezus, hem verraden met een kus. Indrukwekkend is dat om dat te lezen. Het symbool van de liefde, van de vriendschap. De kus gebruiken om je meester te verraden. Jezus heeft hem er ook op aangesproken. Verraad gij de zoon des mensen met een kus? Hoe ver kan het gaan? Een cadeau van de vorst der duisternis. En er is haast bij, ze hebben hem nu te pakken. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Ondertussen heeft het Sanhedrin onder leiding van de hoge priester Caiaphas al het oordeel van de dood over Jezus uitgesproken. Onder ede heeft hij hem gehoord. Hij moest verklaren onder ede of hij was de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus heeft het gezegd. Hij zegt het. Met andere woorden, ik ben het. En nu moet dat doodvonnis zo snel mogelijk voltrokken worden. Alleen, ze mochten dat zelf niet doen. De Romeinse bezetter heerst over hen. Dus de Romeinse rechter moest eraan te pas komen om dat doodvonnis uit te spreken. En daarom zijn ze 's morgens vroeg al op pad naar het rechthuis van Pontius Pilatus. En nou treffen wij Jezus aan voor zijn aardse rechter Pontius Pilatus. Jezus Christus, de koning der koningen, die grote leraar der gerechtigheid, staat nu voor de aardse rechter, de stadhouder, die verantwoordelijk was voor de orde en rust in Jeruzalem. En nu is het wonderlijke dat deze stadhouder, Pontius Pilatus, zo beroemd is geworden, dat hij al eeuwenlang vanaf de 2e eeuw na Christus een plaats heeft gekregen in onze eerste en oudste geloofsbelijdenis. Wij horen hem bijna iedere zondag belijden. Nou, dat eerst belijdenis dat God de Vader is, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En Jezus Christus zijn enige geboren zoon, die geboren is uit de maagd Maria, volgt dan in het 4e artikel, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Waarom staat deze man eigenlijk in die geloofsbelijdenis van de kerk? Wel, die vraag wordt ook gesteld in zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus, die we vanmiddag ook gebruikt hebben als geloofsbelijdenis. Daar wordt gevraagd, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En dan is het antwoord, omdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Dit antwoord, laat dat duidelijk zijn voor ons allemaal, is de taal van het geloof. En willen wij nu de troost van dit evangelie heel persoonlijk kennen, dan is het nodig dat wij ook in geloof naar de prediking zullen luisteren. We hebben dat in het gebed zo verwoord, om dat woord nu te ontvangen voor wat het waarlijk is, het woord van God. Wij mogen vanmiddag in Goes getuige zijn van het plaatsvervangend lijden van Jezus. Hoe hij onschuldig onder de wereldlijke rechter is veroordeeld. En dan belijden wij om ons van het strenge oordeel van God dat over ons zou gaan, zou bevrijden. Nou, dit alles wordt ons gepredikt, opdat wij voor het eerst van ons leven, of misschien weer opnieuw, zouden zien op het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. En van die wereld maken u en ik als wereldburgers deel uit. Dat Lam is geslacht, opdat wij op dat Lam zouden zien tot ons eeuwig behoud. En we weten allemaal of het ervan gekomen is in ons leven. Hebben we oog gekregen voor de Heer Jezus Christus, die in onze plaats wilde staan. Hoe prachtig is dat verwoord in het gezang dat we voor de dienst zongen. Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood. Dan is Hij mijn leven geworden, Christus die ons leven is. En dan is Hij ook gestorven om onze zonde. Zo is Hij onze dood geworden. Wij zijn met Hem begraven en met Hem opgestaan in een nieuw leven. Als we mogen weten van het zien op Jezus. Als het er nu nog nooit van kwam, gemeente van Goes, laat dan nu uw gebed opgezonden worden naar de hemel. Of dat de Heilige Geest u vanmiddag de ogen van het geloof zou willen schenken. Opdat u en jij van al je zonden bevrijd zouden worden. En rechtvaardig voor God gerekend. Want buiten Jezus is er voor u en voor mij geen leven. Maar zal het eeuwige oordeel van God op ons rusten. Het is een preek vol gunning, maar het is tegelijkertijd ook een preek vol ernst. Opdat we zullen beseffen dat het zien op het Lam van God zo'n geweldige zaak is, dat God het in een gebiedende wijs tegen ons zegt. Zie het Lam Gods, het is mijn Lam. Ik heb Hem gegeven, opdat Hij als een lam ter slachting geleid zou worden. Zo zegt de profeet Jesaja al. 8 eeuwen voor zijn bitter lijden en sterven. Jesaja heeft daar rijk van geprofeteerd. De straf, zegt hij, die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En nu staat Jezus daar. En dit is alles naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Als de Heer Jezus Christus is opgestaan van de doden, ontmoet hij de Emmausgangers. En dan zegt hij tegen hen: moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo, alleen op die manier, ingaan in Gods heerlijkheid? Het is nog maar enkele uren geleden dat de doodstraf over Jezus werd uitgesproken. Als een godslasteraar veroordeeld, nota bene hij die nooit anders bedoeld heeft als de eer en de heerlijkheid van zijn hemelse Vader. Hij wordt echt als een onschuldig lam ter slachting geleid, als een volkomen lam. Onbestraffelijk noemt Petrus hem in zijn brief, onbestraffelijk. Een heilig lam, een rechtvaardig lam. En nu zal deze Romeinse rechter, Pontius Pilatus, tot 3 maal toe het onschuldig over Jezus uitspreken. Om het woord van de profeet Jesaja in vervulling te doen gaan. We zeiden u toen al, hij staat hier plaatsvervangend. Hij die nooit geen zonde gedaan heeft, is tot zonde gemaakt. Hoe dan? Wel, zegt Jesaja, alsof het al gebeurd is. 8 eeuwen tevoren. De Heere heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En daarom komt de toorn van God over het ganse menselijke geslacht, zo hebben we gehoord uit de Heidelberger Catechismus. Over hem worden uitgegoten. En dat omdat de Heilige Geest dit werk van Christus over u en mijn leven zou uitgieten. Want wat gebeurt er anders op de Pinksterdag? Dan wordt verkondigd dat de Joden hem hebben gekruisigd. Dat zij schuldig staan aan de dood van Christus. Maar dat nu in hem het leven en de zaligheid is te verkrijgen. Als die Joden verstaan mogen door de kracht van woord en geest, dat zij verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van hun eigen Messias, van hun eigen Here. Dan worden ze doorstoken in het hart, zo lezen. En dan vragen ze: mannen, broeders, wat moeten we doen? En dan is dit het antwoord: bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. Dat kan nu vanwege dit offer dat Christus zal gaan brengen. Nou, het proces voor Pilatus, dat verloopt heel moeizaam. Ten eerste geeft Jezus op al de vragen die gesteld worden geen antwoord. En hij antwoordde hen niets. Maar ja, Pilatus moet wel tot een oordeel komen. U merkt wel, dat wordt hem al heel moeilijk gemaakt van begin af aan. En dan denkt hij een uitweg te vinden. Wat moet hij ermee aan? Nu staat dat niet in het evangelie dat wij zojuist hebben gelezen. Maar Lucas beschrijft het als volgt. We lezen in het evangelie van Lucas dat de overpriesters en de scharen zeiden dat Jezus het volk beroerde, lerende vanuit Galilea tot in Judea toe. En als hij dat hoort, dat dit vanuit Galilea plaatsvindt, dan ziet hij een uitweg, want daar heerste Herodes over dat gebied als koning. En Herodes was, omdat het Pascha was en altijd het gevaar voor een oproer aanwezig was in Jeruzalem als het zo druk was met de feestdagen. Dus Herodes was in Jeruzalem op dat moment. Dan stuurt Pilatus Jezus naar Herodes toe. En hij dacht dat hij er vanaf was. Maar het verliep bij Herodes precies hetzelfde als bij Pilatus. Jezus antwoordde hem niets. En Herodes was oh zo blij dat hij Jezus ontmoette, want hij had Herodes gedood. En hij had al veel over Jezus gehoord. En hij vreesde dat Jezus was verschenen als, zeg maar, Johannes die hij had laten doden. Hij wou hem graag eens zien. Nou heeft hij hem gezien, maar hij heeft geen woord uit zijn mond gehoord. En dan wordt hij veracht en dan wordt hij bespot. Hij krijgt ook nog een spotkleed omhangen en dan stuurt hij weer terug naar Pilatus. Maar wel met deze woorden erbij. Ik heb geen schuld in hem gevonden. Tot 3 maanden toe moet Pilatus het beamen. Herodes moet het beamen. En daar komt dan Jezus in een spotkleed terug bij Pilatus. Pilatus zit met Jezus omhoog. Wat moet hij met die man? Het lijkt wel een vloek die hem achtervolgt. Wat hij ook zegt, wat hij ook doet of onderneemt. Hij kan niet van Jezus af. Ja, misschien zitten er hier ook wel in de kerk die van Jezus af willen. Als ik straks 18 jaar ben, dan zet ik geen been meer in de kerk. Weet je wat nu zo'n wonder is? Jezus wil niet van jou af. Jezus wil niet van u af. Het tegenovergestelde, hij wil er voor u en voor jou zijn. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Het is nog maar een enkel jaar geleden dat ik sprak met een man. Begin 40er. We raakten in gesprek. En ik vroeg of hij ook kerkelijk was. Hij was wel kerkelijk geweest, meelevend. Zware kerk, zei hij. Hij zei, maar toen ik 16 was, toen dacht ik al, ik ga niks met die kerk meer doen. Ik moet eruit, ik heb er geen zin in. Hij zegt, ik feest iedere zaterdagavond. En dan moest ik precies om 12 uur thuis zijn. En had ik de nodige biertjes ingeslagen. Hij zei, dan moest ik om 19:30 weer uit bed. Om in de kerk verder te slapen. Dus ik dacht, ik ga niet meer naar die kerk. Zodra ik 18 ben en zeg, ik heb het niet tot mijn 18e jaar volgehouden. Ik ben al eerder uit de kerk gegaan. Ik heb er nooit meer een been in gezet. Ik zeg, maar dat zegt niks. Hoezo niet? Ik zeg, nou, hier staat iemand voor je die een soortgelijk leven heeft gehad. Ik zeg, maar joh, als de Heer tot je ziel gaat spreken, dan mag jij voor hem buigen. Ik zeg, heb je wel eens van Saulus van Tarsus gehoord? Ja, natuurlijk, dat was die man die van zijn paard afviel. toen hij op weg was naar Damascus. Ik zeg, kijk, je weet het nog steeds dus. Ik zeg, en Jezus zegt tegen hem, ik ben Jezus die jij vervolgt. Het is je hart te versen en tegen de prikkels te slaan. Ik zeg, dat heb jij nou ook gedaan. Ik zeg maar, Paulus heeft zijn hart aan Jezus gegeven. 3 dagen later preekte hij Christus, staat er in de Bijbel. Zeg, dus dat kan bij jou ook gebeuren? Nee, zegt hij, daar geloof ik niks van. Ik denk dat het ongeveer 1/2 jaar later was. Had ik een spreekbeurt in Dordrecht voor jongeren over het verbond. Op zaterdagavond. Volle zaal. En iedereen ging koffie drinken en ik bleef zitten. Omdat ik slechter been ben. Dus ik zat alleen in die grote zaal. En ineens wordt er op mijn schouder getikt. En daar staat toch die jongen, of die man moet ik zeggen, voor me. René. Ik zeg, jij hier? Ik zeg, jongen, wat is er aan de hand? Hij zegt, dominee, de Heer is mij te sterk geworden. Ik ben tot geloof en bekering gekomen. En ik zou zo graag met u willen spreken over wat er allemaal in mijn leven is gebeurd inmiddels. Ik zeg, nou moet je eens kijken, jongen. Dan mag je je naam eer gaan aandoen, want hij heet René. Wedergeborene betekent dat. Opnieuw geboren. Nou kunnen wij wel vinden dat we er een eind aan moeten maken. In onze dienst aan de Heer, net als deze jonge man. En ik dacht dat het ook zo zou moeten. En dan moet je eens kijken. Hij is geroepen door de Heer. Ik ben geroepen door de Heer. En nu worden al die mensen die nog nooit hebben leren buigen voor de Heer Jezus Christus geroepen vanmiddag. Om nu alle verzet en alle tegenstand op te geven. En als een arme zondaar de toevlucht te nemen onder de vleugelen van die dierbare borg en zaligmaker. De Heer Jezus Christus, die niets liever doet dan u en jou en mij bevrijden van al dat kwaad. Om ons in het bezit te stellen van het eeuwig goed. En dat is Jezus zelf. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Pilatus zit met Jezus omhoog. En dan realiseert hij zich dat het bij het paasfeest gebruikelijk is om een gevangene los te laten. Kijk. En hij wist ook dat er een beruchte in de gevangenis zat. Iemand die tijdens een oproer iemand gedood had. Samen met andere oproerkraaiers. De evangelist Johannes die noemt hem een moordenaar. Barabbas was een moordenaar, zo staat er in de Bijbel. Nou, dan is voor Pilatus de keuze niet moeilijk. Als je moet kiezen voor het loslaten van een beruchte moordenaar. Of je mag kiezen voor Jezus, van wie hij tot 3 man toe gezegd heeft, ik vind geen schuld in deze mens, en Herodes hetzelfde heeft geconstateerd. Ja, dan valt die keuze vanzelf op Jezus. Pilatus heeft zich al rijk gerekend. Hij wist wel, dat de Joden hem uit afgunst hadden overgeleverd, omdat Jezus veel te veel aanhangers trok. Ze voelden zich in hun eigen bestaan bedreigd. Jezus die moest weg. Maar ja, als ze nu moeten kiezen tussen een moordenaar en tussen Jezus, dan komt het goed. Pilatus veronderstelde dat het volk de voorkeur zou geven aan Jezus. Maar wat hij niet wist was dat die oudsten, die ouderlingen en die overpriesters het volk opgestookt hadden om voor Barabbas te kiezen. Barabbas vrij en Jezus dood. En terwijl dat speelt, komt er nog een probleem bij. Pilatus zit op de rechterstoel en dan komt er een boodschap van zijn vrouw. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om hem. Want dat is nou precies waar Pilatus ook mee bezig is. Hij lijkt nu om deze rechtvaardige. Hij wilde het liefst van Jezus af. Maar het lijkt wel of dat niet lukken wil. En dan vraagt hij aan het volk, welke van de twee moet ik loslaten? Barabbas. Wat moet dat geweest zijn voor hem? Eigenlijk zeg je, het is een tragisch figuur. Nu valt zijn succesformule in duigen. Hij heeft hier geen moment op gerekend. Het kan toch niet zo zijn dat hij iemand moet veroordelen ter dood om een moordenaar vrij te laten. Vandaar dat zijn vraag vol ontzetting klinkt. Wat zal ik dan doen met Jezus die genaamd wordt Christus? Dat laatste wordt nog eens onderstreept, hè? Die genaamd wordt Christus. Hij herinnert nu die scharen, dat volk, aan het feit dat ze hem nog een enkele dag geleden als hun Messias, als hun Christus hadden binnengehaald. Ze hebben hun kleren als een tapijt voor hem uitgespreid op het wegdek. En ze hebben met palmtakken van de bomen geplukt, hem bejubeld. Hosianna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Nou, dan is de keus toch niet moeilijk. Wat zal ik doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle, laat hem gekruisigd worden. Let erop dat hier staat, ze zeiden allen. Overpriesters, ouderlingen, het hele volk. De zaak van Jezus wordt op dit moment een zaak van het hele volk. Het volk laat nu massaal weten dat ze zich achter de overpriesters en ouderlingen gesteld hebben. Dus niet alleen de geestelijkheid, niet alleen de geestelijke leidsleiders, maar ook de gewone man van de straat die kiest voor Barabbas. En voor de kruisdood van Jezus. Wat een ontzagwekkende keuze. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen dat zoiets mogelijk is. Maar het gebeurt. Wie kiest over dwaasden voor het levende dood? Nou, dat zie je hier gebeuren. De onrechtvaardige die wordt begeerd. En de rechtvaardige verworpen. De moordenaar die wordt vrijgelaten. En de onschuldige moet gekruisigd worden. De onschuld zelf, want dat was Jezus, die wordt verworpen. En de ongerechtigheid omhelst de hele schare met de geestelijke leidslieden. Verkiezen een kind van de duivel boven Gods eigen lieve zoon. De kruisdood voor een onschuldige en vrijspraak voor een moordenaar. En nu pas, nu dit zo speelt, dringt het pas goed tot Pilatus door. Hoe heb ik het kunnen doen? Hoe dwaas ben ik geweest om als rechter notabene een onschuldige tegenover een moordenaar te stellen en dan zeggen, wie begeer je dat er vrijgelaten moet worden? Heeft dit nog iets met recht te maken? Een totale misrekening, maar ja goed, hij zit ermee. Gedane zaken nemen geen keer. Nu moet Pilatus zelf gaan kiezen. Het volk heeft gekozen, de overpriesters hebben gekozen, de oudsten hebben gekozen. En hoe zit het nu met jou, Pilatus? Ten einde raad vraagt hij aan het volk, ja, maar wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan? Kom dan met strafbare feiten, op grond waarvan ik hem ter dood kan veroordelen. Pilatus maakt het eigenlijk hierdoor nog van kwaad tot erger. Want ze schreeuwen het nu uit. Hij moet gekruisigd worden. Je ziet hoe de zonde een hellend vlak is. En de snelheid naar de ondergang neemt alleen maar toe. Want ze roepen hier, des te meer staat er. Dat is met nog meer kracht en met nog meer geluid en met nog meer overtuiging. Laat hem gekruisigd worden. Hoe cruciaal is dit gebeuren, nietwaar? Eerst de vaststelling van de volkomen onschuld van Jezus. Vervolgens het volk laten kiezen tussen de moordenaar en tussen de onschuldig. En dan jezelf afvragen. Wat moet ik nou met Jezus doen? En nu stelt hier Pilatus een vraag die feitelijk de kern raakt van de boodschap van het evangelie. Wat zal ik doen? Nou, laten we nou zo eens luisteren vanmiddag. Wat zal ik doen met Jezus, die genaamd wordt de gezalde van de Heer, de Christus, de Messias? En dan ook niet vergeten dat die vraag gesteld wordt met het oog op een moordenaar. Die keus. Wat zal ik dan met Jezus doen? Die Barabbas staat hier voor de mens der zonde. Hij is de vertegenwoordiger van u en van mij. En daar staat de rechtvaardige. Jezus Christus, de vertegenwoordiger van Gods liefde en van Gods genade. De doodslager tegenover de vorst van het leven. En hij staat hier om u en mij in de gelegenheid te stellen om zalig te worden op zijn rekening. Het avondmaalformulier. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Zie hem nog? Heb je hem nog in het vizier? Paulus zegt dat hij Christus voor de ogen geschilderd heeft. Zo hebben wij te preken. Alles wat de overpriesters en ouderlingen en het volk ten kwade van Jezus hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. Gods recht moest gehandhaafd worden. De zonde moest bezocht worden. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Jezus heeft dat zelf in de nacht tegen Nicodemus uitgesproken. Hij wist het. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, overgegeven heeft tot in de dood. Opdat, dat is die doelaangevende zin, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat zal ik dan doen met Jezus? En dan gaat de Heere vanmiddag zelf antwoord geven op die vraag. Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt de Christus? Nou, Jezus beantwoordt die vraag met een wedervraag vanmiddag. Want wij weten veel meer dan dat de ouderlingen en de overpriesters en het volk en Pilatus geweten hebben. Die stonden nog alles voor dat gebeuren. Het moet hier nog gebeuren. Dat kruis moet nog opgericht worden. De Heer Jezus moet er nog aan gespijkerd worden. Maar wij weten het, dat het is gebeurd. Hoe hij het uitgeroepen heeft, het is volbracht. Het doel is bereikt. Er hoeft nu niets meer gedaan te worden. En ieder die zo op Jezus ziet, mag zich rechtvaardig voor God weten. De vraag, wat zal ik met Jezus doen, wordt beantwoord met een wedervraag door Jezus. En dat is deze vraag, en dat staat absoluut letterlijk zo in de Bijbel. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Laat dat nou eens tot je doordringen. Wat zal ik dan met Jezus doen? Wat wilt gij dat ik u doen zal? En zullen we nu samen de Heere antwoord geven? We mogen het natuurlijk allemaal voor onszelf invullen. Ik hoop dat u zo luistert, hè, dat je nu al bij jezelf zit te bedenken. Wat is nou mijn antwoord daarop?
Wat wilt gij dat ik u doen zal? Wat gaat er nu door je heen? Wat leeft er nu in je hart? Misschien vind je het wel moeilijk. Maar mogen we elkaar dan helpen vanmiddag? Laat dit nu eens ons antwoord zijn. Ik mag u helpen. En ik mag jou helpen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? O God, verlos mij uit de nood. Red toch door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. Sluit het aan? Of zeg je nee? Nee, we hebben het al gezongen na de geloofsbelijdenis. Zullen we het dan anders proberen? Heren, wat wilt gij dat ik u doen zal? Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu. En reinig mijn hart. Zie mij voor u staan. Zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Is dat het dan? Als het je maar om Jezus te doen is. Het is tot je eeuwig behoud gezegd. Of kan strijd leven in je hart. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Geduchte God, hoor mijn gebeden. Strijd voor mijn rechten, maak mij vrij van hen die volg arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Misschien zijn er hele andere woorden in je hart gekomen. Geef me. Als je maar uitdrijft naar hem toe. Als hij zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Mogen we met al onze begeert en met al onze zonde en met al onze schuld vluchten tot Jezus. Misschien zeg je, ja, ik kan het niet geloven. Je denkt eerst dat je een betere christen moet worden. Toch nog het vlees, je eigen boze vlees inschakelen om er nog iets op te laten lijken. Stop ermee. Het is eeuwig tekort. En je zult nooit vrede vinden. Moet je eens luisteren wat ik nu zeg. Misschien ben je wel zo gesteld. Moede kom ik. Arm en naakt. Je durf je aan geen mens te vertonen. Moede kom ik. Arm en naakt. Tot die God die zalig maakt. Laat dat dan het laatste zetje zijn. Vlug nu tot hem die met uitgebreide vleugelen voor u staat. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Bij hem wordt de rust geschonken. De vraag van Pilatus naar het volk is, wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Nou, dat is nog olie op het vuur gooien ook. Want er dreigt een oproer, staat er. Het wordt een hele angstige toestand. Pilatus wil van Jezus af. En hij wilde dat toch nog doen op een manier van recht, maar het lukt hem op geen enkele wijze. Wat dan? Pilatus, je zou ook bij Jezus terecht kunnen. Met je zonde, met je verrucht zondigde leven. Nee, kijk eens wat hij doet. Hij is ten einde raad. En hij loopt naar het wasvat. En hij wast zijn handen voor het publiek. Iedereen moet het zien en iedereen moet het horen. Hij wast zijn handen in onschuld. Ik ben onschuldig, zegt hij, aan het bloed van deze rechtvaardig. U merkt wel waar het op uit gaat lopen. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardig. Gij moogt toezien. Dat betekent, zoeken jullie het nu verder maar uit. Ik onttrek mij aan deze verantwoordelijkheid. Pilatus, met je handen te wassen in onschuld, in water, red je het niet. En dat wil ik ook tegen u en jou zeggen. Als je je eigen hachje wil redden, ten koste van alles, dan red je het niet. Er is een ander die hier staat voor de rechter Pontius Pilatus, die beladen zal worden met de zonden van de wereld. En door nou niet op dat lam te zien, misken je hem daarin in de vraag die hij stelt. Wat wilt gij dat ik jou doen zal? O Heere, neem mijn zonde voor uw rekening. En hij gaat betalen. Sion's betalende borg, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wendt. Een laatste aanmoediging. Het is tijd. Wend je naar mij toe. En word behouden. O alle gij einden der aarde. Want ik ben God. En niemand weer. En als dit nu afgewezen wordt. Als dit bloed door u en door jou als onrein wordt bestemd. Als niet genoegzaam. Dan moet ik u zeggen. Gij roeit hen uit die afgoeren en u de trotse nek toekeren. Dat kan toch niet? Onder zo'n evangelie zeggen. Geen enkele behoefte. Maar u, die misschien wel bevend, de zoom van zijn kleed aanraakt. In alle stilte in je hart, niemand weet het, maar het is een zaak geworden tussen God en je ziel. Mag ik u zeggen, en mag ik jou zeggen, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilige oog des Heren is bedekt. Bedekt door het alles reinigende bloed van Christus. Want daar is kracht. Kracht. Wonderbare kracht. In het bloed van het Lam. Amen. Zingen wij van Psalm 32, het eerste vers, welzalig gij wiens zonden zijn vergeven.
Laat ons danken en bidden. Heere, u weet wat het antwoord is geweest in ons hart. Op de vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Een preek die beheerst werd door de vraag, wat zal ik dan met Jezus doen? En om nu zelf door deze Jezus, met een wedervraag, het antwoord te horen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zo wordt alles opgelost tussen u en tussen ons. Hij die gekomen is om de zonde van de wereld weg te dragen. Heere, dat ik mag geloven dat mijn zonden op u gelegd zijn. Zodat ik mag weten dat ze vergeven zijn. Ja, zo volkomen door het volmaakte offer van het volmaakte lam. Als had ik nooit geen zonde gehad of gedaan. Ja, als had ik het offer volbracht dat Christus voor mij volbracht heeft. En ook waar ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, mag ik weten van uw vergevende liefde. O Heere, dat maakt mijn leven ook bereid voor u door de werking van uw Heilige Geest. O dat we begeren om op u te lijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere, dank voor de rust in uw huis, de aandacht. Zegen het woord dat is verkondigd, voor oud en jong. Schenk ons nog een gezegende zondag, misschien in de overdenking van de dingen die we gehoord hebben vanmorgen en vanmiddag. Wij mogen voorbeden doen voor broeder Jan Kees Poortvliet, die deze week geopereerd zal worden. Heere, wilt u de operatie zegenen? Wil hem uit en door helpen, de artsen bekwamen en geef hem genadig herstel. Dat hij zich ook hartelijk aan u mag overgeven. Wij mogen u ook bidden voor broeder Diersman, die ernstig ziek is. U bent een heiland, een heelmeester. In uw omwandeling op aarde genas u de zieken. Ja, heeft u zelfs doden doen opstaan. Er was geen geval te zwaar voor u. Heere, wil herstel geven, genezing en om kracht bidden wij u voor hem en zijn vrouw. Wij bidden u samen ook voor onze overheid, in stad, provincie en land. Daar is veel te doen. Een oorlog, vreselijke rampen, al bijna 50.000 doden door natuurgeweld. En misschien al wel 100.000 doden of meer door oorlogsgeweld. Natuurgeweld dat ons overkomt. Oorlogsgeweld dat we zelf maken. O God, wilt u er een einde aan maken? En wil hen die leiding hebben te geven in de wereld ook wijsheid geven om hiermee om te gaan? U zegt het zelf, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt. Wat wordt het weinig gehoord? Ook in onze samenleving lijkt het wel alsof er geen God in de hemel is. En daarom mogen we ook bidden om bekering onder ons volk. Geef dat de boodschap die wij zondag aan zondag horen
ook in ons leven van elke dag, een prediking mogen zijn voor onze medemensen. Uw woord zegt gij geheel anders. Mogen we ons nog onderscheiden door Gods genade van deze wereld. Een wereld die in het boze ligt. En waarin nog een gemeente mag zijn wereldwijd. Uit alle geslachten, natiën, tongen. Die door u geteld zijn als in Israëls ingelijfd. En die uitzien naar uw komst. Die het heil zal volmaken. Heere, geef vrede daar waar oorlog is. En troost waar verdriet is. Wij bidden u voor uw bondsvolk Israël. Uw geliefde volk uitverkoren. Gemaakt om Gods lof te verkondigen. Omdat ook aan hen de ogen van het geloof gegeven worden. Om met ons te belijden dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. Zegen dit volk, Heere, ook in het moeilijke bestaan. Zo bedreigd aan alle kanten. Maar nochtans uw oogappel, tot op de dag van vandaag. Wij bidden u dit alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 33. Het 11e vers, en dan moet u die psalm eens zingen met het oog op wat u gehoord hebt. Treffend, treffend, om die woorden in je hart als een gouden kleinoot mee te dragen. Psalm 33, vers 11. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u vrede. Amen.